Allereerst nog een aantal mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Woensdagavond zal er een GBS-dienst worden gehouden in de kerk van de gereformeerde gemeente te Rotterdam-Alexander. Daarin zal uw eigen predikant, dominee Hoekman, voorgaan, aanvang om 19:30. Dit zo de Heere wil en wij leven. Met belijdenisattestatie overgekomen uit Rotterdam-West, Erwin van Vught. Dit is de eerste bekendmaking. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 99, de versen 1, 2 en 4. Psalm 99, de versen 1, 2 en 4. Psalm 99, vers 1. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. Eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont. Dat zich de aarde bewegen, hij is Israëls zegen. Dat is het eerste en ook het tweede en het vierde vers van Psalm 99. Wij willen nu luisteren naar de lezing van de wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 81, het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heere der Heeren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Daarna volgt de schriftlezing die deze morgen te vinden is in het boek van de profetieën van Jesaja en daarvan het zesde hoofdstuk. Jesaja 6 is onze schriftlezing na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 81, het vierde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De serafs stonden boven hem, een iegelijk had zes vleugelen, met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, de welke zeide: Wien zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Toen zeide hij: Ga heen en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart versta, noch zich bekeren, en hij het genezen. Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner meer zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te wijden. Maar gelijk de eik en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God komt deze morgen tot ons, gemeente, vanuit dit schriftgedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. Het gaat om de versen 1 tot en met 8 van dit hoofdstuk. Jesaja 6, vers 1 tot en met 8. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers, want het gehele gedeelte is zojuist gelezen. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. Tot en met het 8e vers. Daarna hoorde ik de stem des Heeren, de welke zeide: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en in dankzegging. En wij willen in de dankzegging denken aan broeder D.A. Noordengraaf, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Aan zuster A. Bijl, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En in onze voorbeden aan zuster N. Guntlach, die maandag geopereerd wordt. En aan zuster A. Koster-Speksnijder, wier toestand nog steeds zorgelijk is. Willen wij samen bidden. Heere, wij zijn vandaag voor uw heilig aangezicht gekomen. Laat dat ook beseft en doorleefd worden. Want we bezoeken niet maar een gebouw op de zondag. En er ligt maar niet een boek open op de kansel. En er staat maar niet een man om woorden te spreken en de dienst te leiden. U wilt in het midden zijn waar uw woord verkondigd wordt in trouw aan de schriften. Want u hebt het zelf gezegd waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden van hen. En wij zijn in uw naam vergaderd. In het votum is uw naam aangeroepen en uitgeroepen in het midden van de gemeente. U wilt tegenwoordig zijn. En heren, daar worden wij vanmorgen heel bijzonder bepaald bij uw heilige tegenwoordigheid. O, geef ons daar een kleine indruk van. Opdat wij beseffen wie wij zijn voor u. Op dit ogenblik, maar ook wie we waren in de afgelopen week. Onze zonden inleven en belijden. De hele concrete zonde van boze gedachten, opstandige gedachten. Van verkeerde verlangens, zondige begeerten. De zonde van woorden en daden, waarbij we niet gezegd of gedaan hebben wat we hadden moeten doen of moeten zeggen, en wel deden en woorden spraken die we beter niet hadden kunnen zeggen of doen. Vergeef onze zonde, Heere. Vergeef ook onze schuld die daaronder, daarachter ligt. En waarvan iedere zonde die wij doen een bewijs is, een onderstreping is. En wil u door dat bloed wat op het grote altaar van het kruis is gestort, niet alleen onze lippen, maar ons hart en ons leven reinigen. Geef u te spreken, Heere. Het woord te verkondigen, het is een diep woord, een woord ook vol ernst. Een woord ook met onderwijs en bemoediging, zo u dat geeft. Wil u geven dat we zo mogen spreken zoals u wilt dat we spreken zullen. En dan hebben we ook in deze dienst precies hetzelfde nodig wat Jesaja nodig had op het moment van dit grootse en indrukwekkende visioen. Dat u onze lippen aanroert met een kool van het altaar, door het reinigende en verzoenende bloed van Christus. Geef ons reine gedachten. Leg ons hart gevangen onder uw woord, opdat we niets anders brengen dan uw woord, en bewaard worden om aan wat voor zijde dan ook af te wijken. Geef dat we vrijmoedig mogen spreken. Geef dat de bediening van uw geest in en onder en met de prediking van het woord mee mag gaan. En laat het woord aan harten raken, harten van zondaren die u niet kennen. Wil u bekerend werken, overtuigend, opdat wij gaan inzien wie wij zijn voor u. Wee mij dat ik gezondigd heb. Zegen u alle die met de nood van hun leven tobben. Wil u geven dat vanmorgen antwoorden gegeven mogen worden vanuit de schrift. Antwoorden die niet wijzen op iets wat wij zelf doen. Of iets wat wij zelf denken. Of iets wat wij zelf voelen. Maar antwoorden die te vinden zijn in dat ene offer. Antwoorden die te vinden zijn in die enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Heere, laat daar iets van mogen blijken, dat u ook zo wilt werken onder de prediking van het woord. Vanuit dat zaligmakende moeten. Want als u overtuigt van de genade die in Christus is en inwint voor de genade die in Christus is, dan is dat niet te weerstaan. Dan mag een verbroken hart geloven dan moet een verbroken hart geloven. Dan wil een verbroken hart geloven. Zegen u al uw kinderen. Oefen ze in de genade en in de kennis van Christus. In de kennis van uw deugden. In de kennis van zichzelf. In de kennis van uw heilige wet. En laat er de bereidheid van het hart zijn om u te volgen, te dienen en te vrezen, waarheen u ook de weg wijst. Zegen zo ons alle, heren. Denk ook aan hen die moeilijke wegen hebben te gaan en die levensomstandigheden zwaar zijn. We hebben enkele namen genoemd, maar we willen allen die langs kromme en soms donkere wegen moeten gaan aan u opdragen. Sterk hen en help hen en wijs u hen de weg en laat het zo mogen zijn dat ze mogen ervaren dat u nabij bent. Want u zegt het toch en u maakt het toch waar door genade dat gij de ziel kent die tot u zucht en het hart troost dat schrijend tot u vlucht. We dragen zuster Gundlach aan u op die maandag geopereerd zal moeten worden in de Daniël den Hoed kliniek. Heren, u weet, het is een ingrijpende operatie en ze kan er zo tegenop zien en dat is ook te begrijpen. Wil u met haar gaan, heren, en wil u het gemakkelijk maken. Geef u dat ze het over mag geven aan u. En wil u de hand van de doktoren en al hun assistenten zegenen, zodat de operatie mag slagen en laat het ook zo gezegend worden dat het mag bijdragen tot verbetering, tot herstel. Maar bovenal wil u haar bezoeken met uw heil en met uw genade en wil haar in heel haar leven onder alle omstandigheden bijzonder gedenken in uw gunst. We denken aan zuster Koster Speksnijder, die toestand nog steeds zorgelijk is. Heren, wil u haar op haar hoge leeftijd bijzonder gedenken en indien dat mogelijk is, haar leven nog sparen, ook nu haar hart zo zwak is. Maar bijzonder, heren, hoe ook uw weg mag gaan, wil u haar bezoeken met het heil in Christus. Zegen haar en haar man en allen die rondom hen staan. We mogen uw naam ook danken voor zegeningen die u gaf. En uw zegeningen zijn altijd meer dan wij kunnen zeggen. En uw zegeningen zijn ook altijd groter en onverdiender dan onze dankbaarheid is. Maar wil u bijzonder onze dank aannemen, heren, dat broeder Noordegraaf weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en weer in de Koningshof mag zijn. Er is blijdschap dat dat weer zo is voor hem en voor degenen die hem lief zijn. Wil u hem daar bijzonder gedenken en wil u geven dat hij daar ervaren mag dat u ook daar wilt wonen. Want dat is het allerbelangrijkste, heren. Als u woning bij ons maakt. Denk u ook aan zuster Bijl, die eveneens terug mocht komen uit het ziekenhuis na een operatie. Ook daar mag dankbaarheid zijn dat ze weer thuis mag zijn, ook al heeft het een poos geduurd. Wil u verder herstel geven? Neem haar voor lichaam en ziel voor uw rekening en denk aan haar in uw barmhartigheden. Zo leggen we de dingen aan u voor. Er zijn altijd meer dingen dan genoemd kunnen worden. Er zijn zelfs meer dingen dan benoembaar zijn. Want we kunnen ook met dingen tobben in ons leven die we eigenlijk nauwelijks onder woorden kunnen brengen. Of waar we liever helemaal niet over praten. Maar u kent alle dingen, het verborgen kruis, de psychische nood, de dingen in de gezinskring of in familieverband. Heere, wil u in dat alles aan ons denken en een God van nabij zijn. En nu we gereed staan om uw woord te horen, vragen we om uw zegen, om de opening van de schriften, om de leiding van uw Heilige Geest. O Heere, bezoek ons met uw heil vanmorgen. En dat vragen we niet omdat wij dat verdienen, want als we daarop zien, dan moet u ons voorbij gaan. Maar zie ons aan in het volkomen offer, in de vrije gunst die eeuwig u bewoog, en in de onweerstaanbare werking van de Heilige Geest. Drieëne God, ontferm u over ons uit genade. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente, en er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor renovatie, kerk en onderhoud, kerk en pastorie. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten, kerk. De Heere zegene u en ook uw gaven. En wij zingen nu, ook ter inleiding op de prediking, Psalm 51, vers 5 en vers 8. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En het achtste vers, Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Psalm 51, 5 en 8. Het zal duidelijk zijn, gemeente, dat in deze volle tekst heel veel staat en dat ik dat in één dienst niet allemaal kan behandelen. Ik hoop me te beperken tot de hoofdlijn van deze 8 verzen. Maar ik zal dus dingen moeten laten liggen. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is het eerste vers van Psalm 32. Geliefde gemeente, heb jij wel eens een indruk gehad van Gods heiligheid? Gods heiligheid. Nooit over nagedacht. Dat zou zomaar kunnen dat iemand op die manier reageert op de vraag. Of heiligheid? Dominee, wat is dat eigenlijk? Heiligheid? Zegt een ander, ja, dat is misschien zoiets als zonder zonde. Ja, dat kan het ook betekenen. Maar Gods heiligheid is veel meer. Gods heiligheid is inderdaad uitdrukking van het feit dat God de zonde niet wil, de zonde haat. Dat hij hoog verheven is, majesteitelijk is. En dat alles wat onrein is en zondig is, in de gloed van zijn heiligheid moet worden verteerd. Wel eens een indruk gehad van Gods heiligheid. Dat ik voor de heilige God niet kan bestaan. Dat zelfs het lam van God, beladen met de zonden van de wereld, zoals Johannes zegt, vanwege de zonde die hij draagt als borg, voor God niet kan bestaan. Onbegrijpelijk, maar toch waar. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Kijk, gemeente, daarom is die vraag zo belangrijk. De vraag over de heiligheid van God. Want ze zegt ons iets over wie de God en Vader van de Heere Jezus Christus, wie de drieënige God is in zichzelf. En we willen er vanmorgen over nadenken hoe Jesaja voor de heilige God heeft gestaan. Thema van de preek is Jesaja voor de heilige Israëls. En dat spreekt van 3 dingen. Allereerst van heiligheid en heerlijkheid. Dan gaat het over de eerste verzen, hoe de seraf zingen van Gods heiligheid en heerlijkheid. In de tweede plaats van schuld en verlorenheid. Vers 5 en volgende. Toen zeide ik, wee mij, want ik verga. En tenslotte van genade en bereidheid. Dan zijn we aan het slot van de tekst. Een engel raakt de lippen van de profeet aan en hij wordt rein verklaard. En als dan God vraagt, wie zal ik zenden en wie zal voor mij heen gaan? Dan is het hart van Jesaja bereid. Hier ben ik. Zend mij. Dus Jesaja voor de heilige Israëls. Dat spreekt van heiligheid en heerlijkheid, van schuld en verlorenheid en van genade en bereidheid. Het gaat hier om het zogenaamde roepingsvisioen van Jesaja. Het is een visioen. En een visioen, anders dan een droom, is een gezicht dat een profeet of iemand anders krijgt, Wanneer hij op klaarlichte dag in wakende toestand plotseling dingen ziet die niemand anders ziet. Jesaja is in de tempel gekomen, waarschijnlijk in het voorhof. Daar komt hij wel vaker, want we weten uit andere gegevens dat Jesaja van priesterlijke komaf was. Waarschijnlijk diende hij als priester in de tempel. En als hij dan naar gewoonte als priester in de tempel komt in het jaar dat koning Uzzia sterft, dan is plotseling de tempel niet meer. Ja, de tempel is nog wel de tempel. Hij ziet de dorpels nog wel en de posten van de deuren van de voorhof. Hij ziet het altaar nog wel staan, maar tegelijkertijd wordt zijn gezicht verwijd en verdiept. En hij ziet in een visioen hoe God troont in de tempel. Want dat moeten we nooit vergeten. De oude tabernakel en later de tempel, dat is de plaats waar God woont en troont. De ark is als het ware de troon van de levende God. Hier op aarde. En God toont aan Jesaja hoe hij troont. En Jesaja ziet God en hij ziet God ook niet. Hij ziet alleen de zomen van het kleed van God die de tempel vervullen. En dan rondom de Heere God, wiens aangezicht hij niet kan aanschouwen, want niemand kan Gods aangezicht zien en leven, ziet hij serafs. Wie die serafs zijn, daar is heel wat over geschreven en heel veel over te doen. Ik zal u er vanmorgen echt niet mee vermoeien. We houden ons aan de klassieke uitleg dat het hier gaat om engelen. Zoals we weten van cherubs, die ook engelen zijn, zo zijn er ook serafs. Er zijn verschillende soorten engelen, dat leert de Bijbel duidelijk. En bij die serafs, als ze zichtbaar worden, zoals ze hier zichtbaar worden, is het opmerkelijke dat ze 6 vleugels hebben. Zo lezen we hier in het begin van ons hoofdstuk. En met die 6 vleugels doen ze verschillende dingen. De opperste vleugels, daarmee bedekken ze hun aangezicht. Je zou kunnen zeggen, hun bovenlichaam. U zegt misschien, ja, maar engelen hebben geen lichaam. Dat is waar, engelen zijn geesten. Maar soms verschijnen engelen in lichamelijke vorm. Dat kunt u in de Bijbel herhaaldelijk lezen. En als serafs in lichamelijke vorm verschijnen, zoals hier, dan hebben ze vleugels. En met 2 vleugels bedekken ze hun bovenlichaam. Met de 2 onderste vleugels bedekken ze hun onderlichaam, want voeten staat vaak voor het hele onderlichaam. En met de 2 middelste vleugels vliegen zij. En dat vliegen, dat betekent dat ze dienstbaar zijn. Dat ze gereed zijn om te doen wat de Heere van hen vraagt. En wat is hun grote taak? Ze mogen de Heere lof zingen. Dan ben je gezegend. Als je grote roeping is, de lof van God zingen. Dat is de mooiste taak die er is. Dat is de oorspronkelijke taak van de mens toen God hem plaatste in het paradijs. Hij was geschapen om te leven tot lof van zijn schepper. En deze engelen in het bijzonder, die Jesaja hier ziet aan weerszijde van de troon van God, ze zijn geschapen om de lof van God te zingen. En wat zingen ze? Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten van de dorpel zich bewogen van de stem van de roepende, staat er letterlijk. En het huis vervuld werd met rook. Wat gebeurt hier dus? Ze zingen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Heere der Heerscharen. God van de legermachten, zo wordt het ook wel vertaald. Dat betekent soms in de Bijbel dat God de God is van de legerscharen van Israël. Maar meestal betekent het ook hier, hij is de God der legermachten van de hemel. Heere der heerscharen, God van de hemelse engelenmachten. En hij wordt heilig genoemd. 3 keer. Daar zit iets van goddelijke volheid in. God is maar niet heilig. Nee, God is heilig, heilig, heilig. Het lijkt alsof die serafs er niet over uitgezongen raken en telkens maar weer in hun lied willen onderstrepen. Zo heilig is de Heere. Heilig op een goddelijke manier. Wat betekent dat? Ik stip het nu maar even aan, want in het vervolg wordt het nog duidelijker. Dat betekent allereerst dat God de heerlijke, de verhevene is. Hoger dan alle afgoden die mensen hebben uitgedacht. Hoger dan alle machten in hemel en op aarde. Hij is de enige, de volmaakte, de heilige. Maar bovendien, hij heeft zijn troon gevestigd op heiligheid en recht. Hij eist van zijn schepping en in het bijzonder van de mens, dat die mens leeft naar zijn geboden. En iedere zonde is schennis van zijn heiligheid. Onthoud dat, jongen. Onthoud dat, meisje, onthoud dat, ouderen, en ik moet het ook onthouden. Elke zonde is schennis van Gods heiligheid. Smet, vlek op de vlekkeloze majesteit en heiligheid van God. Heiligheid wil zeggen dat God de zonde niet kan aanzien. Een andere profeet zegt, gij zijt te rein van ogen, u mag ook lezen, te heilig van ogen, dan dat ge de zonde zoudt kunnen aanzien. God moet zijn aangezicht verbergen, afkeren. Om een voorbeeld te nemen, denk dan maar aan iemand die een verschrikkelijk ongeluk ziet. Gruwelijk. Niet aan te zien. Je keert je ogen af, je bedekt je oog. Zo reageert de heilige God op de zonde. Hij keert zich af. En als u een van de diepste ogenblikken van Gods heilig ongenoegen over de zonde wilt zien, dan neem ik u in gedachten even mee naar Golgotha. Dan wordt het 12:00 smiddags op die Goede Vrijdag. En dan slaat de duisternis over de aarde. De zon dooft. Het teken dat God zijn aangezicht verbergt. Hij kan het niet aanzien. En Christus lijdt onder de volle toorn van God. Gij zijt te rein van ogen, dan dat ge het kwade dat Christus als borg draagt zoudt kunnen aanzien. En dan worstelt de Heere Jezus, en dit zal naar algemeen gevoelen in het bijzonder de nederdaling ter helle voor de borg geweest zijn. Helse smarten. Dan doorworstelt in 3:00 de Heere Jezus het heilig ongenoegen van God. En dan komt de schreeuw aan het einde. 3:00 middags. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? Dat kon Christus als middelaar zeggen. Want hij had zelf niet gezondigd. Hij was de zondeloze, de heilige bij uitstek. Maar als we het goed verstaan, zien we het. Christus van God verlaten. omdat God toornt over de zonde en omdat hij in zijn heiligheid de zonde niet kan aanzien. Heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat hoorde Jesaja. Dat klonk in de tempel. Zoals het ook klonk in de hemel. En wij weten uit het boek Openbaring dat dit lied, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, dat het nog steeds in de hemelen klinkt. Wat een gedachte. Dat op het moment dat een zwak mensenkind in een dienst in Rotterdam-Kralingen het woord van God mag bedienen over deze tekst, de seraf zingen, heilig, heilig, heilig. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dan ligt daar even nog een ander accent in. Want bezingen die serafs, die engelen met hun vleugels allereerst de heiligheid van God, dan zeggen ze ook, ja, en die heiligheid van God, die is nu niet alleen bij God. En die woont en troont niet alleen in de hemel, maar ook de hele aarde. Zoals sommigen vertalen, de volheid van de ganse aarde is zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen, op de aarde, de volheid van de aarde, de prachtige schepping, dat schitterend gebouw wat uit Gods handen is voortgekomen op de eerste dag van de geschiedenis, dat is zijn heerlijkheid. Zoals we het zingen met Psalm 19. Over de hemelen die Gods eer vertellen. En de aarde en het uitspansel en de zee en de dieren. Heel Gods scheppingswerk vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dus hemel en aarde zingen. Heilig en heerlijk is de Heer. Ja, maar die schepping is toch door de zonde aangetast? Ja, maar die zangstem van de volheid van de aarde wordt toch verstoord door de dissonante kwade toon van de zonde? Ja. Maar nochtans zeggen de engelen het. En het geloof mag er ondanks de gebrokenheid die er door de zonde is, toch ook iets van zien. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Toch is de schepping nog steeds, zoals Calvijn zou zeggen, het theater van Gods glorie. Het schouwtoneel van Gods glorie. En daar staat Jesaja. En hij ziet dat en hij hoort dat. Hij hoort dat de engelen zingen. Hij hoort over Gods heiligheid. Hij hoort over de heerlijkheid van God die zichtbaar is in de schepping. En hoe reageert hij? Wel, het staat heel duidelijk in het 5e vers. Wee mij, want ik verga dewijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Mensen die erg geleerd zijn in de taal van de Bijbel wijzen erop dat deze woorden de vorm hebben van een klaaglied. De kinderen weten wel van de zondagsschool dat vroeger in de tijd van de Bijbel, als iemand begraven werd, dan had je de klaagvrouwen. En die zongen met hoge schrille noten klaagliederen. Wee ons, de dood heeft zijn intrek genomen in dit huis. En daar zitten in het Hebreeuws heel veel i-klanken, hoge i-klanken in het woord. Oili, wee mij. Lied van de rouw, lied van de dood. Ja, zo ernstig is het met Jesaja. Wee mij, want ik verga, ik ben als een dode. Omdat ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat zegt Jesaja dus? Wee mij, want ik ben als een dode, omdat ik gezondigd heb. En wee ons, omdat het volk ook gezondigd heeft en dus ook ten dode is opgeschreven. Laten we dan eerst eens kijken naar die woorden die Jesaja zegt. Wee mij, want ik verga. Dat is een goede vertaling. En we laten hem vanmorgen ook helemaal staan, maar het woord kan ook nog wat anders betekenen. En u kunt dat al vinden in de kanttekeningen bij de Statenvertaling als u die thuis hebt staan. Wee mij, want ik ben verstomd. Nou, zo lezen we het eerst maar even. Wee mij, want ik ben verstomd. Want dan kunnen we geestelijk nog beter begrijpen wat Jesaja hier zegt. Ik ben verstomd. Onreine lippen. Jesaja hoort de lofzang van de serafs. Jesaja hoort dat ze zelfs de lof zingen over de heerlijkheid van de schepping. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond, weet u nog? En hij zegt, ik moet zwijgen. Midden in de grootste lofzangen. En bij een schepping die een stille getuige is van de glorie van God, sta ik met een gesloten mond. En met onreine lippen. Lieve gemeente, is dat wel eens tot smart en tot schuld geworden? We hebben hier vast mensen in de kerk die graag zingen, dat is mooi. Misschien zingt u juist wel heel graag die prachtige oude psalmen, die mooie oude liederen met het koor waar u iedere week mee oefent. Maar wel eens naar binnen geslagen. Nou zing ik die woorden wel. Geloofd zij God met diepst ontzag. Maar eigenlijk is mijn mond gesloten. En zijn mijn lippen onrein, want ik sta als schuldige, als onheilige, voor een heilig God. Wel eens zo op een vroege zondagmorgen in de kerk gezeten als de eerste psalm werd aangeheven. En je zong misschien een poosje gedachteloos en toen ineens sloeg het naar binnen. Wee mij, ik ben verstomd. Onreine lippen. Want dat is het wat de zondeval teweegbracht. Adam en Eva stipten het aan, geschapen om hun schepper te loven. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse schepping is van zijn heerlijkheid vol. Dat zou het loflied van Adam en Eva hebben moeten zijn. Maar ze luisterden. En ze vielen. En toen verstomde de lofzang. Onreine lippen. En dan begrijpt u natuurlijk wel, gemeente, dat die onreine lippen waar Jesaja over spreekt, dat is beeldspraak in dit verband van het visioen. De Bijbel bedoelt natuurlijk niet dat Jesaja heel bijzonder een man was wiens lippen alleen maar onrein waren. Nee, die onreine lippen zijn het teken van een onrein leven. Van een onrein hart. Van een onreine wandel. Van het feit dat hij een zondaar is. Onrein, onrein. Zoals Jesaja schrijft aan het begin van zijn profetische boek, het eerste hoofdstuk. Als hij de zonde van het volk tekent, dan zegt hij, Het ganse hoofd is ziek en het hele lichaam is met zweren overdekt. En dat is beeldspraak voor de zonde die heel het volk is doortrokken en heel het leven heeft doortrokken. Onrein, zeiden we vroeger vaak. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Dat bedoelt het woord ten diepste te zeggen. Het valt met onze zonde niet mee, of met uw zonde wel. Ja, want tegenwoordig wordt er allemaal zo makkelijk over gedacht, hè? En zo makkelijk over gesproken, dat doet de wereld. Dat is niet helemaal onbegrijpelijk natuurlijk. Maar het gebeurt ook binnen de muren van de kerk. Al heel gauw hoor je het in de gezinnen, al heel gauw hoor je het mensen zeggen, en je hebt het zelf vast ook wel eens gezegd, ik tenminste wel. Nou ja, is dat nou ook al zonde? Maar gemeente, als zonde zonde wordt, en we werkelijk gaan inleven wat zonde betekent, onrein, verstomd, dan kun je niet makkelijk meer over de zonde spreken. Als je moet zeggen dat je Gods wet hebt geschonden, of met een andere psalmdichter, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en ga de slaan mijn ongerechtigheden, want maak het dan maar persoonlijk hoor. Mijn ongerechtigheden, ach wie zal bestaan? Dan zijn de zonden een last. En dan kun je niet gemakkelijk meer over spreken. En weet je wanneer de zonden in het leven van Gods kinderen het zwaarst worden en het bitterst worden? Als ze ontdekken dat ze tegen die heilige God gezondigd hebben. Die zijn eigen zoon in de hittegloed van zijn gramschap heeft gestraft. Nergens worden de zonden zo bitter dan wanneer we er iets van ontdekken door het geloof in het licht van een gekruisigde Christus. Heere, wat ben ik toch een dwaas. Wee mij. Ik verga. Ik ben verstomd. Onrein. En dat is dan een belijdenisgemeente die niet is een keer gebeurd en ook niet alleen maar in het begin van het geestelijke leven zijn plaats heeft. Maar die in het leven van Gods kinderen terugkomt. Wee mij, ik ben verstomd. Want daar moet ik iets van zeggen, ik kan daar niet breed op ingaan. Het is natuurlijk merkwaardig dat dit visioen, dit tempelvisioen waar Jesaja straks geroepen wordt om een boodschap te gaan brengen, dat dat pas staat in wat wij noemen hoofdstuk 6 van Jesaja. Zijn profetenboek is al een poosje begonnen. Hij was profeet in de dagen van koning Uzzia en Jotam en de andere namen die daar genoemd worden. En we lezen dan en lezen dan en dan komt ineens hoofdstuk 6. En hoofdstuk 6 lijkt dat hoofdstuk te zijn waar Jesaja geroepen wordt tot profeet. Zo wordt het ook vaak uitgelegd. Maar het zou ook zo kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld Calvijn het zegt. En ook onze kanttekeningen bij de Statenbijbel het zeggen. Dat Jesaja al geroepen was tot profeet. In die tijd van koning Uzzia, toen koning Uzzia nog niet gestorven was. En dat die vroegste profetieën van de profeet Jesaja in die eerste hoofdstukken staan. En dat hij in het sterfjaar van koning Uzzia opnieuw geroepen wordt. Bevestigd wordt, zeggen de kanttekenaren, in zijn roeping met een hele speciale opdracht. In dat geval is het zo dat Jesaja de Heere vreesde al voor dit visioen. En dat is zeer waarschijnlijk. En dat hij hier dus weer moet zeggen en dieper dan tevoren moet zeggen: wee mij, want ik verga. Ja, dan gaan we nu de tekst lezen zoals die in onze vertaling staat. De eerste betekenis was dus: ik ben verstomd omdat ik onreine lippen heb en niet mee kan zingen in de lofzang van de hemel. Maar nu zegt hij ook, en dat is ook de betekenis: ik verga. Nieuwtestamentisch zou dat zo luiden: ik ben verloren. En was verloren, we zeggen dat ook zo makkelijk, hè? Verloren zondaren, zeggen we dan. Verloren zondaren. Weet je wat een verloren zondaar is? Als je de grondwoorden goed bekijkt, dat is een zondaar die rijp is voor de ondergang. En dat beleid Jesaja hier: ik moet vergaan. Waarom, Jesaja? Want mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. Jesaja weet het: ik heb de heilige God gezien, de heerlijke zittend op zijn troon. En nu sta ik daar met mijn zondige handen, met mijn zondige lippen, met mijn zondige hart. Heere, wie kan bestaan voor uw heilige majesteit? Kijk, je zonde leren beleiden, je zonde leren inleven. Och, dat kan op verschillende manieren. De Bijbel geeft daar voorbeelden van. En dat gebeurt ook met verschillende diepte. De een leert zijn zonde beleiden en leert later nog dieper zijn zonde kennen. Maar in de schuldbelijdenis is ook altijd iets aanwezig van het besef: niet alleen ik heb gezondigd, maar ook ik ben verloren. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Wee mij, want ik verga. En ik weet het, de een leert dat dieper inleven dan de ander. En vaak is er een leven nodig om dat grondig te leren kennen en beamen. Maar het is wel de lijn van de Bijbel: wee mij, ik heb gezondigd, ik verga, ik heb uw toorn verdiend, ik ben verloren. Naar recht zou u me voor eeuwig voorbij moeten gaan. Maar Jesaja, is er dan geen hoop? Nee, zegt Jesaja, want ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Kijk, hier heb je een profeet. Want laten we er maar van uitgaan dat hij al tot profeet geroepen is. En anders op dit moment tot profeet geroepen wordt. En die profeet die spreekt eerlijk over zijn medemensen. En vervolgens, die gaat voor zijn medemensen schuld belijden. Wij zingen in Psalm 99, we hebben het vers niet gezongen, maar het staat er wel: ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk. Een echte profeet, dat was Samuel. Een echte profeet, dat was Jesaja. Dat zijn ook, en dat zijn in de eerste plaats, mannen van gebed. En een dominee in de Nieuwtestamentische kerk, als het goed is, is dat ook. In de eerste plaats mannen van gebed. Ja, ze moeten ook preken. Jesaja gaat ook preken, maar het gebed gaat vooraf. Augustinus zegt, als hij het over het ambt van de dienaar des woords heeft: laat geen dienaar van het woord zijn mond tot de mensen open doen voordat hij gebeden heeft. Dit is gebedstaal. Jesaja, hij zegt: ik verga. Onreine lip. Maar Heer, ik woon ook te midden van een volk wat onrein van lippen is. Ik kan op het volk van het verbond, ik kan op de mensen die rondom mij wonen, mijn familie, de mensen hier in Jeruzalem niet roemen. Ik moet zeggen, wij liggen allen onder hetzelfde oordeel. Was dat een zegen, hè? Als er mensen zijn die de nood van kerk, van gemeente, van land en volk voor God brengen. Die stille bidders. En daar hoef je geen profeet voor te zijn, en daar hoef je geen ambtsdrager voor te zijn, en daar hoef je geen dominee voor te zijn. Daar kan een eenvoudige moeder of een eenvoudige grootmoeder in de gemeente zijn. Bidden voor hun volk. Heere, ik woon te midden van een volk. Van zondaren. Zou u nog in ontferming op hen, ja, op mij willen neerzien? Zie op ons in gunst van boven. Wees u ons genadig, Heere. Want als echt de zonde op je hart gaat wegen voor het eerst of opnieuw. Als je echt ziet dat je voor Gods heiligheid niet bestaan kunt vanwege je zonde. Dan schreeuw je om redding. Dan roep je om hulp. Zoals de drenkeling die plotseling in het water terechtgekomen is. Hij kan maar één ding doen. Schreeuwen, red mij. En dat lezen we zo vaak in de Bijbel. Als David gezondigd heeft, hebben het meegezongen uit Psalm 51. Dan beleidt hij zijn schuld en dan zegt hij ook dat hij voor de heiligheid van de Heere niet kan bestaan. Maar hij smeekt ook gena. O God, gena. Heere, open u mijn gesloten lippen door uw kracht. Want dan zal mijn mond gestadig voortdurend uw lof vermelden. Kijk, en dan gebeurt er iets. Want dan zien we, zoals het getekend wordt door de profeet Jesaja, dat op Gods bevel, dat wordt wel niet gezegd, maar dat is er natuurlijk wel in te lezen. Op Gods bevel komt dan een van die dienaren, een van die lofzingende serafs. En hij vliegt naar het altaar, vermoedelijk het brandofferaltaar, wat in het voorhof stond van de tempel. En dan neemt hij met een tang een gloeiende kool die op het altaar ligt. En hij roert de lippen van Jesaja met die gloeiende kool aan. Gloeiende kool van het altaar, wat betekent dat? Ja, ook dat is beeldspraak natuurlijk. Maar die gloeiende kolen van het altaar, daar moet u vooral een streepje zetten bij de gedachte dat ze op het brandofferaltaar lagen. En het brandofferaltaar was het altaar waar de lammeren, stieren en de bokken geslacht werden. Vooral voor het zondoffer en het brandoffer, het offer dat geheel verteerd wordt. Dat was het altaar waar verzoening bewerkt werd voor de zonde. Prachtig komt dat uit in het oude woord voor het brandoffer. Ik heb het misschien wel eens gezegd in het verleden. Dat is holocaust. En holocaust is het verschrikkelijke woord voor de uitroeiing van de 6 miljoen Joden in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Maar holocaust betekent letterlijk eigenlijk brandoffer. En helemaal letterlijk vertaald zegt het een offer dat helemaal verteerd wordt. Er blijft niets van over. Prachtige aanduiding voor het offer wat ooit gebracht is. Het offer van de Heere Jezus Christus die voor de zonde zich geheel liet verteren in de gloed van Gods toorn. En nu komt er een altaar van dat. Nu komt er een kool van dat altaar waarop dat offer, dat gans verteerd wordt, naar Jesaja toe en raakt hem aan. En de stem van God zegt het: uw misdaad is van u geweken, uw zonde is verzoend. Jesaja mag de troostboodschap van de genade horen. moest denken bij de voorbereiding van de preek aan een later hoofdstuk uit diezelfde Jesaja. Troost, troost, mijn volk, u kent het misschien. 40ste hoofdstuk. Zal uw lieder God zeggen, spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonde. Uw zonde is verzoend. Jesaja hoort het vrijsprekend belofte woord van God. Verzoening, bedekking, reiniging in het bloed wat op het grote altaar van het kruis heeft gevloeid. Mag u daar iets van kennen, van die kracht van het bloed van Christus? Als u moet zeggen, aan de ene kant, ik kan voor Gods heilig oog niet bestaan. U bent rein van oog, dan dat u het kwade zou zien. Ja, als dat het enige is, gemeente, dan zou je in dikke duisternis en wanhoop terechtkomen als God het niet verhoedt. Maar nou, laat God in de duisternis van onze zonde, op een wereld die verloren is in schuld, het heilig evangelie van zijn genade verkondigen. En hij laat zeggen, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Jesaja moest zeggen, ik verga. Jesaja, God heeft geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heeft hij lust dat die zondaar zich bekeren en leven. O, bekeert u van uw boze werken, want waarom zoudt ge sterven? Neem je het ter harte? Neem je het mee naar huis de week in? Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Ja, zegt iemand, maar hoe moet ik bekeerd worden? Hoe zou ik vrede vinden voor mijn hart als ik voor de heilige ogen van de Allerhoogste niet kan bestaan? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Omdat het woord van God vanmorgen zegt, er is vergeving. Psalm 130, dichter die zichzelf aanklaagt, wie kan bestaan? Maar bij u is vergeving. Een van de oude vertalingen van de Bijbel, de oude Griekse vertaling, heeft hier, maar bij u is een verzoendeksel. Bij u is reiniging en vergeving door het bloed van Christus. En dan nodigt die Christus uit, arme zondaren, om tot hem de toevlucht te nemen. Ik zoek de zegen alleen bij u. Maar Heer, ik heb geen voeten om te gaan. Heer, ik ben zo onwaardig. Heer, mijn handen zitten zo vast. Ik lig gekneld in banden van de dood. Dat bloed van Christus en de vergevende genade in dat bloed van Christus is zo krachtig dat Christus alles wil schenken. En als hij komt om een zondaar te zoeken en zalig te maken, alles meebrengt. Pleit dan veel op dat werk van de Heere Jezus. Heere, zoek mij ook op. Raak niet alleen mijn lippen aan met een kool van het altaar, een kool dat de zonde uitbrandt. Maar raak mijn hart aan met de kracht van uw woord en geest. En zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil, ik ben uw Yeshua, ik ben uw heiland, alleen. En rust niet, gemeente, voor je op goede Bijbelse gronden mag weten dat je geborgen bent in dat bedekkende, reinigende en vergevende bloed van Christus. En als er mensen zijn onder ons die zeggen, ja, maar ik zit zo vast, dominee, en ik zoek al zo lang. En pak op mijn rug, van de zonde wordt eerder zwaarder dan lichter. O God, laat ons soms in het donker opdat we goed uitgewerkt raken. En om zo ruimte te maken voor genade, genade alleen plaats te maken. Voordat ik ben uw heil alleen. Maar houd aan. Grijp moed. Ook als de Heere misschien zo ver is. En leg alles maar aan hem voor. Hij wil komen. Tot elke zondaar. Hoe onrein, dwars en dwaas hij ook is. Die oprecht tot hem de toevlucht neemt. En dan volgt de roeping van Jesaja. Ik zelf denk dat dat dus een nadere roeping is. Een roeping met een hele bijzondere opdracht. God vraagt, wie zal ik zenden? En wie zal voor ons heen gaan? En dan is Jesaja niet meer verstomd. Mooi, hè? Dan hoeft hij niet meer te zwijgen vanwege zijn zonde. Dan zegt Jesaja, zend mij. Zie, hier ben ik. En dan moet u het goed zien, gemeente. Je zou hierover kunnen preken bij de bevestiging van een predikant en zelfs van andere ambtsdragers. Dit woord heeft natuurlijk ook betrekking op de ambten, maar ik laat dat vanmorgen liggen. Want wat me vooral drijft om deze woorden toch nog aan de orde te stellen, is dit, dat wanneer genade verheerlijkt wordt, dan verbindt de zondaar zich vrijwillig aan het woord van de Heer. Wat voor opdracht God hem ook geeft. Of die nou dominee mag worden. Of misschien moeder van een groot gezin is. Of nog een andere taak of plaats in deze bonte maatschappij heeft. Als God genade verheerlijkt, uw zonde is verzoend, dan verbindt die zondaar zich uit liefde aan God. Want dat is vrucht van het genadewerk, hè, liefde. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. En als uw leven zo liefdeloos is, stel hem al zo onder de as ligt al zo lang, maar u praat wel over het genadewerk. Kijk, het is na voor Gods aangezicht. En ik weet wel, die liefde, die hartelijke overgave, die diepe bereidheid, dat God alles voor je is en dat je alles voor God wil doen, dat is er niet iedere dag, hoor, in de barre werkelijkheid van ons leven. Maar het is wel de begeerte van je hart geworden. Hartelijk zal ik u lief hebben. Heere, mijn sterkte. Heere, zegt Paulus als hij tot bekering komt, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dat kan ook niet anders, want als de liefde van God in Christus in je hart gedaald is, dan is de eerste vrucht wederliefde tot hem. En als God dan vraagt, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Dan zegt Jesaja die prachtige oud-testamentische zinsnede, ziet, hier ben ik. Heere, ik sta helemaal tot uw beschikking. Zend mij. Hij wordt een dienaar van God. Hij wordt precies gezegd, ja, die profeet van God. Maar laten we dan nog even de vinger erbij leggen. Wat voor een boodschap en wat voor een leven krijgt Jesaja? Dat is niet het makkelijkste, hoor. Jesaja krijgt de boodschap, ga nu aan het volk vertellen dat ze gezondigd hebben. En weet je wat het gevolg zal zijn van je prediking? Volle kerken. massa's bekeringen. Ik zal je prediking als instrument gebruiken om de harten van de mensen te verharden. Dat is een boodschap. Als je nou bezield bent met de liefde van God. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En de Heere zegt, en jouw boodschap zal de harten van de mensen toesluiten. Dan kun je begrijpen dat als Jeremia later eenzelfde soort boodschap krijgt, dat hij zegt, Heere, dat wil ik niet. En dan besluit hij maar om niet meer te gaan spreken. Maar het werd een brandend vuur in mij moest. Wat ik maar zeggen wil, gemeente, met deze enkele aanduidingen. Jesaja's opdracht is een loodzware opdracht die in die situatie zo ook moest klinken. En het kan vandaag ook zo zijn, nee, niet dat een dienaar van het woord de opdracht krijgt van God om harten toe te sluiten, zo niet. Maar wel dat de vrucht van de rechte prediking van een dienaar van het woord ook vandaag is. Dat harten gesloten blijven. Want de prediking is nog steeds ook in de nieuwtestamentische bedeling een reuke des doods ten dode en een reuke des levens ten leven. En daarom mag je wel bidden. Heere, laat de prediking van uw woord mijn hart niet verharden. Ook als ik ouder word, maar laat het mijn hart mogen verbreken. Raak mijn hart, mijn lippen aan met een kool van uw altaar. Maar om terug te keren naar Jesaja. Hij staat er. En hij zegt, ziet, hier ben ik, Heere. Hoe het ook gaat. Hoe het ook tegenloopt. Wat voor vijandschap ik ook te verduren krijg. Wat voor smaad ik mee moet maken. Hoe ik moet zien dat het volk straks zich rijp maakt voor de ballingschap. Doe met mij wat goed is in uw ogen. Laat me u mogen volgen. En gemeente, dat is de roeping voor ieder die de Heere vreest. Navolgers te worden van de Heere. Acht de Heere Jezus aan. Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. En die zeggen maar, zie, hier ben ik. Zend mij op de plek waar u me wil hebben. En dan zal het blijken dat het werk van Jesaja, ook het werk wat hij preken moet met deze ontzaglijk zware opdracht, rijke vrucht draagt. Want er zal, ondanks het feit dat velen hun hart verharden, een rest zijn, staat in het slot van het hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken. Een rest zijn, een overblijfsel, dat wordt behouden. En het woord van Jesaja, wat zeg ik, het woord van God, gaat nog steeds door. De Heere is genadig. Hij wil uw zonde verzoenen. Uw lippen aanroeren met de kool van het altaar. U reinigen van ongerechtigheid. En hij roept het vanuit de verte van de eeuwen waarin Jesaja leefde. Ook de kerk aan het begin van de 21ste eeuw toe. Troost, troost mijn volk, want uw ongerechtigheid is verzoend. Welzalig, hij wiens zonden zijn vergeven. Amen. Thank you. eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, er is alle reden om uw naam te danken. Dat u uw woord nog laat horen en dat de roepstem, bevel van bekering en geloof, tot ons komt. Maar ook dat woord waarin ons aangekondigd en afgekondigd wordt, dat de vergeving is in het bloed van het kruis. O, geef ons heilig ontzag voor uw goddelijke majesteit. Leer ons inleven voor het eerst en ook opnieuw dat we zondaren zijn. Maar geef dat we niet rusten, voor we het weten mogen. Uw misdaad is verzoend, uw zonde is vergeven. Dat de lippen geopend worden om de lof van de Heere te zingen. En het hart bereid wordt om de Heere te vrezen en te dienen. Dank voor alles wat u gaf. Vergeef wat er in luisteren of in spreken niet was naar de reinheid van uw wil. Breng ons deze middag weer samen. Hoor ons gebed en onze dankzegging in hem. De enige hoge priester in de troon. Amen. Wij zingen als slotzang Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Laat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.